Deel 3 in de serie De Geestelijke Strijd rondom Israël. En ik heb van verschillende mensen ook wel gehoord van, joh, dat is toch wel heel mooi hoe dat uit wordt gewerkt. En ook online zijn er heel veel mensen die er naar kijken. En vandaag dus deel 3. Dus ik wil ook echt aanmoedigen, als je deel 1 en deel 2 nog niet heeft gehoord, luister ernaar, kijk ernaar en dan zal u ongetwijfeld opbouwen. Want we gaan als het ware, we bouwen en vandaag bouwen we weer even verder. Nou, de meeste van jullie weten allemaal, we hebben een heerlijke cruise gehad, mijn vrouw en ik. En wat was dat leuk, wat was dat fijn. En dan merk je, en ik doe dat bewust even eens vertellen, op zo'n boot, daar is een bepaalde atmosfeer. Van gezelligheid, het is knus, het is mooi, het is prachtig. En de bediening die is er echt op gebrand om alle gasten te verwennen. Dus dat is die atmosfeer die er hangt. Ook al het personeel vriendelijk. En wij hadden het onvoorstelbaar naar ons zin. Heerlijk lekker gegeten, zijn natuurlijk wat kilootjes aangekomen. Inmiddels is het gelukkig alweer wat minder. Maar allemaal van die heerlijke leuk. Het was een heerlijke ambiance. Het was heerlijk chic. En wat doe je dan op zo'n cruise? We hebben de Middellandse Zee en dan deden we een aantal havens aan. En nou ja, dus de eerste haven hadden we niet zoveel zin. We waren moe en we hebben erg veel, met name de eerste dagen, erg veel geslapen. Ik was erg moe. En op een gegeven moment, nou, rust je natuurlijk ook wel uit. Op een gegeven moment kwamen we aan in de haven Palma de Mallorca. Nou, zullen we van boord gaan? Ja, wij gaan van boord. En we kwamen daar aan. En het was een hele mooie stad. Een prachtige mooie kerk staat daar. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Palma de Mallorca. Hele grote kerk staat er. En wij kwamen dus van het schip. We hadden heerlijk lekker ontbeten. We hadden heerlijk naar ons zin. En dan kom je zo'n stad in. En dan denk je van zo, wat een mooie stad. Een prachtige mooie stad. Blauwe lucht. De oceaan. De Middellandse Zee. Voor de deur. En prachtig mooi. En we gingen die stad zo binnen. En het was heel mooi, gezellig, om van die winkelstraatjes, echt dat Spaanse, voel je een klein beetje de sfeer. En toch was er iets wat ons onrustig maakte. En dat wil je eigenlijk niet, maar je komt uit zo'n beschermde omgeving van zo'n schip, waar alles gewoon heel fijn en plezierig is, en ineens kom je in zo'n stad binnen. En ik weet niet, misschien was het gewoon omdat we vanuit die veilige omgeving kwamen. Ineens kwamen we in die stad binnen. En we voelden en we proefden hier van binnen. Oeps. Er zijn allerlei zaken hier aan de hand. En je voelde als het ware de geestelijke onreinheid. Het occulte. Ineens kwam dat zo binnen. En je geniet en je bent lekker. Je gaat op het terrasje zitten. En hey, je schakelt dat ergens gewoon uit. En toch wist je van, hé, daar kloppen bepaalde dingen niet in deze stad. En dan ook van die heel veel van die tattoo shops. En dan gewoon, het wordt niet eens meer verborgen, maar gewoon open en bloot is daar gewoon een tekening van een demon. Met van die horentjes. Gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar wij weten wel beter. En ook allemaal van die heerlijke kleurenboogmensen. En we voelden ons ergens niet helemaal thuis. En we waren weer blij dat we als het ware weer naar het schip konden. En we kwamen eigenlijk weer helemaal tot rust. Heel bijzonder hoe dat toch dan dat ook doorwerkt. En want we hebben te maken met die vier O's. Weet u nog wel? Ik heb daar een plaatje van. Die vier O's. Wat waren dat ook alweer? De vier O's in een samenleving. De vier O's in een persoonlijk leven. De O van ongeloof. De O van ongerechtigheid, de O van onreinheid en het occulte. Dit zijn allerlei zaken waar we mee te maken hebben in een samenleving. En dan hebben we het over de strijd in de geestelijke wereld. En ik ga u nog iets vertellen. Het was, ik geloof, anderhalve week terug. Het was prachtig mooi weer en ik ging naar buiten. En daar waren vlak voor de deur van die hele grote, dikke, vette bromvliegen. Van die vieze vliegen. Smerig. En die maken zo'n geluid en die zien helemaal groen uit. Weet je wel, die vliegen? Smerig. En er waren een hoop, zeg. En ik vond, oh, bah. En ik begon die vliegen weg te slaan. Weg, jullie. Totdat ik zag waarom die vliegen er waren. Een van de poezen had een muisje meegebracht. En dat doet onze lieve Floor. En die legt dat dan voor onze deur. Alsjeblieft, ik heb mijn werk gedaan. En als ik dat dan zie, dan ben ik heel blij met dat poesje. Zeg ik, goed zo, goed gedaan. Want wij houden niet van muizen. Maar dat muisje was aangevreten door een andere poes. Daar lag een staart, daar lag het kopje. En het was één grote bende. En al die vliegen, die waren daarmee bezig met de restanten van die muis. Smeer. Nou kun je twee dingen doen. Twee dingen kan je doen. Je kan al die vliegen wegslaan. Bam, bam, bam. Hey, je kan dat. Of je doet iets anders. Wat is het beste om te doen? Die muis. Die muis moet je weghalen. Smerig karweitje, maar dat is wel het beste om te doen. Want op het moment dat ik dat had gedaan, of jij had gedaan, ik weet niet meer wie. Een van ons. Goed, hè? Goed, hè? Ja. Hap, 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 hap. En weggegooid. En vanaf dat moment, geen vliegen meer. Want vliegen, they feast on death. They feast on rot. Vliegen, die willen het liefst hun eitjes leggen in organisch materiaal, rottend materiaal, in ook vleesresten. En zo is ook eigenlijk met ons leven, zijn wij bezig met het wegslaan van al die vieze, vuile vliegen, of zijn wij bezig met de wortel, met datgene waar het op zit, waar het de voedingsbodem. En dat is dat rottende materiaal. En soms zitten we tot aan onze nek in de drek. En dan hebben we soms ook gewoon hulp nodig om ons eruit te trekken. En dan merk je van hoe meer er de O is van ongeloof in je leven, hoe meer er ongerechtigheid is, of onreinheid, of het occulte aanwezig is in ons leven of in de geslachten van de families, hoe groter en hoe dieper we in de drek kunnen zitten. Er zijn al die vliegen en al die demonen die het heerlijk vinden om te voeten in jouw leven. Waarom? Daar zit dus die troep waar die heerlijk zich kan gaan vestigen. En dan is eigenlijk dus ook in de geestelijke wereld dus zo. Dit zijn als ware lessen die we dan leren. En denk van, oh Heer, en daar in Palma proefde ik dus. En ook Leonie, wij samen. Daar was onreinheid. En een heel volk kan dus ondergedompeld zijn in onreinheid. In ongerechtigheid. Waardoor ook de machten van de hel heel veel invloed hebben in die samenleving. Snapt u dat? Dus die vier O's moeten we even goed onthouden, dat is het eerste. Het tweede, om dan straks ook weer verder te bouwen, waar we het ook over hebben gehad, is over God als koning. Want ik heb hier een vraag aan jullie. Wat is een koning zonder een volk? Een van de kenmerken van een koning is dat hij een volk heeft. Waarom zou die anders een koning zijn? Een koning zonder een volk is geen koning, is een eenling. En God is koning der koningen. Dus God is koning over alle koningen, over dus ook alle volkeren. En daar zit een dimensie, dat ik u straks nog even ga uitleggen. Daar is iets met een volk. Daar is iets met een volk waar wij eigenlijk bijna geen aandacht aan geven, omdat we het ons ook niet realiseren. Maar daar is iets met een volk, zoals God dat heeft bedoeld. En wat is een koning zonder een land? Een koning heeft land nodig om over te kunnen regeren. Dus je hebt een volk nodig, heb je een land nodig. Dat maakt dus de koning der koningen ook een koning. Hij heeft naast de hemel, heeft hij ook de aarde geschapen als een verlengstuk van de hemel. En heeft de mens geschapen om over de aarde te heersen als zijn ambassadeurs, om zijn waarheid en zijn normen uit te leven hier op aarde. Die gedachte zit daarachter. En wat is een koninkrijk zonder Een grondwet. Elk land, elk volk, elke natie die hebben grondrechten. Wij in Nederland, wij hebben grondrechten. Waar komt dat vandaan? God zelf heeft dus ook in zijn koninkrijk grondrechten. Want het is een koninkrijk. Met een volk, met een gebied, met land. Uitgebreid ook naar de aarde. Plus daar is een grondwet. Wat is nou onze grondrecht als zonen en dochters van de levende God? We hebben een grondrecht. We hebben zijn woord. Dit is wat hij gebruikt. Want als koning is hij ook een rechter. Heel interessant om dat eens eventjes verder te bestuderen. Dit is ons grondrecht. Wij mogen hier naartoe. Want elke keer, het maakt niet uit wat jij zegt. Of wat ik zeg. Of wat de president zegt. Of wat een minister zegt. Of wat de politie zegt. Uiteindelijk gaat het erom, maar wat zegt Gods woord? Want dat is ons recht. Dat is wat God ons heeft gegeven. Binnen zijn koninkrijk. En wat is een koninkrijk zonder een leger? God heeft een leger. God troont op een troon, maar hij heeft legerscharen tot zijn beschikking. Want wat is een koninkrijk zonder een leger? En wij weten allemaal, er is een oorlog gaande in de hemelse gewesten. Daar is een gevecht gaande, dus daar zijn legers die vechten tegen legers. En wij weten hoe het zit. We hebben Satan met zijn legers. En we hebben God met zijn leger. En een van de aanvoerders van die leger, wie is dat? Michael. En over waar daar gevochten werd in de Bijbel, dan zie je dan ineens dat Michael opstaat. Wat is een koninkrijk zonder een cultuur? God wil zijn cultuur en zijn waarden in ons midden leggen. Dat zijn waarden. Elk koninkrijk heeft waarden. Een cultuur drijft op de waarden die ze hebben omarmd. Met andere woorden, welke waarden wordt er gehanteerd in het koninkrijk van God? En wij zijn er 3 maanden mee bezig geweest, want wij als gemeente vonden het belangrijk om waarden in ons midden te hebben, gebaseerd op het woord van God. En dat samengevat in liefde. En dat zijn onze waarden. Want zoals een boot drijft op water, zo drijft een samenleving op goddelijke bijbelse waarden. En op het moment dat de waarden veranderd worden in anti-waarden, dan komen de gaten in die boot en gaat het schip zingen. Op het moment dat jij persoonlijk in jouw leven een aantal anti-waarden omarmt en integreert in jouw leven, dan komen de gaten in jouw schip, waardoor jouw leven dreigt te zinken. Waardoor je wellicht gaat verdrinken. Daarom is het belangrijk om Gods waarden altijd te hanteren in jouw leven, in jouw huwelijk, in de opvoeding van jouw kinderen, op jouw werk. Heel belangrijk. Nou, dit is helder. Er zijn 2 bouwstenen, de 4 O's en ook God als koning. Met een volk. Laten we dit eventjes goed meenemen in het vervolg wat ik ga uitleggen. En we weten allemaal, ik heb u uitgelegd wie de duivel was voordat hij de duivel was. En Satan heeft op een gegeven moment getracht, en dat is hem gelukt, om een spaak in de wiel te krijgen. Hij heeft Adam en Eva inderdaad weten te verleiden. Ze zijn er ingetuind, ze zijn ingetrapt. En de hele mandaat die God aan de mens had gegeven, die hebben ze verkwanseld. En Satan dacht van wow, yes, deze strijd heb ik gewonnen. Want in de geestelijke wereld was daar een gejuich onder het rijk van Satan. Oh, wat een gejuich, want ze hadden God een hak weten te zetten. Ze waren binnen weten te dringen. En er was zonde gekomen. En wij zitten allemaal nog steeds met de gevolgen van die zondige natuur. En de strijd die daar gaande is. Nog steeds, vandaag de dag, hebben we er mee te maken. Dus dat was voor Satan een enorme slag die hij heeft weten te slaan. Maar ja, God wist van tevoren wat hier allemaal zou gaan gebeuren. Toch heeft hij ervoor gekozen om het allemaal zo te laten gebeuren. Hij heeft toen ook niet ingegrepen, omdat hij de mensen vrij wil had gegeven. Maar toen uiteindelijk dat allemaal naar voren kwam en Adam en Eva hadden elkaar ook de schuld gegeven en op een gegeven moment was het Satan. Toen heeft God zijn woord gericht aan Satan. En ik ga als het ware paraphraseren, hoe zeg je dat in het Nederlands? Wat eigenlijk God ook gezegd heeft tegen Satan. Want Satan dacht al van, nou, ik heb deze slag geslagen. Maar God zei, ja, maar Satan, ik ga jou wel een boodschap meegeven. Want ik moet me nu terugtrekken. En God heeft zich teruggetrokken. Hij heeft een engel ook voor het paradijs gezet. Het hof van Eden. En hij zegt tegen Satan, Satan. Jij hebt dit nou wel gedaan. Jij hebt dit dan wel voor elkaar gekregen. Maar ik ga jou iets vertellen. Ik ga jouw toekomst alvast vertellen. En wat zegt God in zijn woord in Genesis 3 vers 15? En ik, dat zegt God zelf. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal jou de kop vermorzelen, verpletteren, verbrijzelen. En gij zult het de hiel vermorzelen. In de Basisbijbel, wat makkelijker wellicht. Jij en de vrouw zullen elkaars vijanden zijn. Jouw kinderen en haar kind, enkelvoud, meervoud en enkelvoud, want haar kind is dus Jezus, zullen elkaars vijanden zijn. En haar kind, Jezus, zal jouw kop verpletteren. En Satan, die heeft dat gehoord. En die denkt bij zichzelf, oeps. Hij wist twee dingen. Daar gaat een vrouw zijn. En er gaat een kind zijn. En Satan is niet gek. En hij wist van oké. Dus dat is het enige wat hij wist. Meer had God niet aan hem geopenbaard. Satan wist niet hoe het allemaal zou gaan. Hoe het allemaal zou uitlopen en aflopen. Het enige wat hij wist. Daar gaat een vrouw zijn. En er gaat een kind zijn. Een vrouw en een kind. Hij kon alleen maar gissen. Gissen wat dat zou kunnen zijn. En ik kan aantonen uit Gods woord dat hij niet wist wat er ging gebeuren. Want we kunnen lezen in 1 Korinthe 2 vers 7. Dat zijn de woorden van Paulus. Maar de wijsheid waar ik over spreek is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die heel lang verborgen waren. Heel lang was het verborgen. Niemand wist precies wat er ging gebeuren. Zelfs de profeten wisten niet precies wat er zou gaan gebeuren. Er zou een kind zijn, er zou een vrouw zijn. Maar hoe zou dat zich ontvouwen? Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaar liggen om ons te redden. En nou komt het. Vers 8. De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe hij dat wilde doen. Ze wisten het niet. Als ze het wel hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Dus Satan wist niet wat er ging gebeuren. Het enige wat hij wist dus was een vrouw en een kind. En we lezen in Openbaringen, hoofdstuk 12, van 1 tot en met 6. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Aan welk verhaal denken we dan? Aan Jozef. Kennen we dat verhaal? De dromen die hij had met de korenschoven die voor hem bogen. Maar ook de zon en de maan en de sterren. De 12 sterren die voor hem gingen buigen. Had te maken met Israël. En deze vrouw, zij was zwanger. En schreeuwde het uit in baringsnood. En in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel. En wierp die op de aarde. Dat is de tekst waarvan we ook denken van nou dat dus 1/3 van alle engelen heeft hij meegezwiept. Heeft hij meegenomen. En daar staat het, hè. En de draak stond voor de vrouw. De draak stond voor deze vrouw. Die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. Zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon. Een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt. Naar God en naar zijn trouw. troon. En een vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God gereed gemaakt was. Opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Ziet u dat beeld wat daar gebeurt? Dus Satan wist, dan gaan een kind zijn, dan gaan een vrouw zijn. Dus hij had een opdracht gegeven van weet je wat we moeten doen? Het gaat om een vrouw en het gaat om een kind. En wat gebeurde al heel snel? Adam en Eva, die kregen kinderen. Hoe heet ze ook alweer? Kaïn, Abel, toen uiteindelijk kwam, Seth. Wat gebeurde bij Kaïn en Abel? Kaïn vermoordde zijn broer. Daar gebeurde iets. Dat was niet alleen maar zomaar een verhaal. Ook in de geestelijke wereld gebeurde daar het een en ander. Want daar werd kwaad gesticht in het hart ook van Kaïn. Daar kwam een jaloezie. Daar kwam iets in zijn binnenste. En hij begon te haten. En dit was gewoon demonisch. Ingefluisterd. En natuurlijk, Kaïn zelf was daar verantwoordelijk voor. En had een moord gepleegd. Maar wat zit daarachter? Een vrouw en een kind. En Satan heeft vanaf dat moment elke keer opnieuw geprobeerd om de lijn door te snijden waaruit de Messias voor zou gaan komen. Elke keer weer opnieuw was daar een gevecht. Was daar iets in de geestelijke wereld en hier ook in de natuurlijke. Dat er een gevecht was, dat er moeite was. Elke keer weer opnieuw werd de lijn naar de Messias, die adamitische lijn, werd geprobeerd om dat door te snijden. Maar God was elke keer Satan te slim af. Elke keer weer opnieuw wist God op het juiste moment dat ene babytje te beschermen. En Satan baalde als een stekker, want hij wist niet precies wat er zou gaan gebeuren. Hoe dat plan zou gaan zijn. En dan kom je bij het volgende. Wat is een koning zonder een volk? We hebben Adam en Eva. En we zien daar dat er allerlei kinderen zijn. Kinderen kregen kinderen. En andere kinderen kregen ook weer kinderen. En ze groepeerden zich als volken. Al die ieten. Lees je Bijbel maar. Al die ieten. Allemaal ieten, ieten, ieten. Allemaal volkeren. En God keek daarnaar. En hij is koning over al die volkeren. Maar hij wist, met deze volken ga ik niet de Messias uiteindelijk brengen. Waarom niet? We hebben allemaal wel eens praten over de vijfvoudige bediening. Apostel, profeet, noem ze allemaal vijf maar op. En God heeft ze allebei, alle vijf. God heeft ze alle vijf. En God heeft dus ook dat apostolische en dat profetische, waarin een waarachtig, een echte apostel, een echte profeet, zal op een gegeven moment ook zeggen, ik wil mijn eigen fundament leggen. Paulus zei dat ook, als een apostel zijnde. Ik wil niet bouwen op het fundament van een ander. God wilde ook dus niet bouwen op het fundament van een ander volk. Hij zei, nee, ga ik niet doen. Ik hou van al die andere mensen, want als lief heeft God de wereld gehad. Dus van alle volken houdt hij vreselijk veel. Maar hij zei, ik heb een nieuw fundament nodig. Een nieuw volk die ik ga stichten. En wie was de eerste aartsvader? Abraham. Abraham en Sarah. Zij waren de eerste waarvan God zegt, jou ga ik gebruiken, Abraham. Kijk naar de sterren. Kijk naar het stal. Ik ga jouw nageslacht groot maken. Door jou heen zal ik alle volkeren gaan zegenen. Maar ik begin bij jou. En dan zie je dat er gelijk al strijd was. Want Sarah kon geen kinderen krijgen. Wat een uitdaging. En God, het is soms, het lijkt wel alsof God dat bijna altijd doet, dat hij op het allerlaatste moment ineens ingrijpt. En ook Abraham, Sarah, wat waren ze oud, wat waren ze gerimpeld. Alles was niet meer, deed het gewoon niet meer allemaal. En dat was daar toch dat moment, dat God kwam. En God een wonder deed in Abraham, een wonder deed in Sarah. En daar kwam die zoon, Isaac. En wat zegt God tegen Abraham? Vertrek uit je land. Laat een keer, ga weg uit dat land. Verlaat je familie. Verlaat het huis van je vader. Ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal jou zegenen en je naam zal overal bekend worden. En jij zal tot een zegen zijn. En dan komt het, vers 3 van 12. Als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En ik moet dan denken aan al die mensen die zoveel kritiek en zo eigenlijk Israël benadelen. Ook volgeren, presidenten, United Nations, hoe ze op een gegeven moment Israël weg kunnen zetten. En denken, oh, pas op, want er staat hier in Gods woord wel iets heel belangrijks. Want Abraham was wel de grondlegger van het volk, zijn volk. Zijn persoonlijk eigendom, de oudste zoon. En God zegt gewoon heel duidelijk in zijn woord, als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. Dat is een belofte die nog steeds geldt. Dus we moeten heel erg oppassen de manier waarop wij met Israël ook bezig zijn. Want dit is nog steeds een belofte die nog steeds geldt. In mijn beleving. Waarom? Omdat de Bijbel zegt. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Alle volken. In Genesis 18, vers 18, lees je het opnieuw. In Genesis 22, vers 18, lees je het opnieuw. Isaac, zijn zoon, kreeg dezelfde belofte. Opnieuw was daar een hongersnood. Een hongersnood. Abraham heeft hongersnoden meegemaakt. Isaac had ook een hongersnood in dat land. Maar dat was wel een andere hongersnood, zegt de Bijbel, dan de hongersnood die er geweest was in de tijd van Abraham. Isaac trok naar Abimelech in Gerar. Dus Isaac trok naar een koning en die heette Abimelech en dat was in Gerar. En Gerar is misschien wel leuk om te weten. Wij weten tegenwoordig allemaal zo'n beetje waar Gaza ligt. En Gaza bestond in die tijd ook al. Gaza was gewoon een plaats die toen ook al bestond. En als je 23 kilometer naar het zuidoosten gaat, dan weet je een beetje waar dat ligt. Daar was Gerar. En daar ging Isaac dus naartoe. En de Heer die kwam naar Isaac toe en zei, ga niet naar Egypte. Ik wil niet dat jij naar Egypte gaat. Blijf in het land dat ik jou noem. Blijf als vreemdeling hier in Gerar wonen. Ik zal hier met jou zijn. Ik zal hier goed voor je zijn. Want ik zal al deze landen aan jou en aan je familie na jou geven. Ik zal mij houden aan de eed die ik aan je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je familie na jou net zo ontelbaar maken als de sterren aan de hemel. En ik zal al deze landen aan jouw familie geven. En door jouw zoon, dat is niet zijn direct zoon, maar dat is al een verwijzing naar Jezus. Want in sommige vertalingen staat het ook met een hoofdletter. Door jouw zoon zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Omdat Abraham mij gehoorzaam is geweest en mij heeft gediend. En hij heeft zich gehouden aan al mijn bevelen en wetten. Dus, met andere woorden, omdat God dat had gezegd, bleef Isaac in Gerar wonen. Wat een kracht zit er in gehoorzaamheid aan God. Gewoon datgene doen wat God van jou vraagt. En Jacob kreeg hetzelfde. We hebben Abraham, Isaac en Jacob. Ook Jacob kreeg diezelfde belofte. Dat was dat moment dat hij moest vluchten omdat hij zijn vader Isaac had bedrogen. Dat verhaal kennen we allemaal wel. En hij moest vluchten. Vluchten voor zijn broer. En hij ging toen slapen en hij legde een steen om zijn hoofd als een kussen. En hij ging dus slapen en toen kreeg hij een droom en hij zag op de aarde een ladder staan waarvan de top tot in de hemel kwam. En hij zag dus die engelen van God langs die ladder omhoog klimmen en naar beneden gaan. En bovenaan de ladder zag hij de Heer staan. En de Heer zegt tegen Jacob, ik ben de Heer, de God van je grootvader Abraham en de God van je vader Isaac. En het land waar je nu ligt zal ik aan jou en aan je familie na jou geven. Je familie zal net zo ontelbaar worden als de stof van de aarde. Ze zullen zich verspreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. En door de zegen die op jou en jouw zoon, opnieuw weer datzelfde woord, enkelvoud met een hoofdletter, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Ik ben met je en zal je beschermen overal waar je gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen, want ik zal je niet verlaten, maar doen wat ik je heb gezegd. Dus elke aartsvader kreeg die belofte. Die belofte. Ik ga het door jullie doen. En Satan werd steeds zenuwachtiger. Want hij wist niet precies wat gaat er dan gebeuren. Hoe gaat dat dan in zijn werk? En er was altijd strijd in die gezinnen. Ook het gezin van Jacob, Isaac. Het waren gewoon dysfunctionele gezinnen. Er gebeurde van alles. Er was zoveel strijd. En geen wonder dat er zoveel strijd was. Want zij zouden het fundament gaan leggen. Door God heen. En toen vroeg ik me ook af. Zeg maar, Heer, Isaac moest niet naar Egypte. Maar was het dan wel echt de bedoeling dat op een gegeven moment Jacob met zijn zonen en zijn familie ook naar Egypte zou gaan? Want wij weten wat er op een gegeven moment zou gaan gebeuren. Want wat zou er gebeuren? Want Jozef moest vluchten, of nee, die werd verkocht door zijn broers. En die ging naar Egypte toe. En we kennen dat verhaal van Jozef. En aan het eind van zijn leven heeft hij dus de boodschap gestuurd. Hij heeft zijn broers vergeven. En het hele gezin zou dus naar Egypte komen. En ik vroeg me af van mijn Heer, was dat nou wel de bedoeling? Was het de bedoeling dat het volk zou gaan groeien in Egypte? Ja. Ja, dat was de bedoeling. Bij Isaac niet, maar wel bij Jacob. Want opnieuw sprak God 's nachts tot Jacob in zijn droom. En hij zei, Jacob, Jacob. Hij noemde zijn naam 2 keer. En hij zei, hij antwoordde Jacob, ja Heer. En toen zei God, ik ben God, de God van jouw vader. Wees niet bang om naar Egypte te reizen, want ik zal je daar tot een groot volk maken. Daar zal ik je tot een groot volk maken. En ik zal zelf met jou meegaan naar Egypte. Ik ga niet een engel sturen. Nee, ik ga zelf met jou mee naar Egypte. En ik zal je ook weer terugbrengen. En wanneer je sterft, zal Jozef bij je zijn. En toen vertrok Jacob uit Berseba. Zijn zonen namen hun vader, hun vrouw, hun kinderen mee op de wagens die de farao had meegegeven. Ook al hun vee en alles wat ze bezaten namen ze mee. En zo kwam Jacob met zijn kinderen en kleinkinderen in Egypte. En Jacob bracht zijn hele familie mee naar Egypte. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters. Dus zo kwamen ze allemaal in Egypte terecht. En daar ging het volk groeien. En ik doe dit heel bewust om het even goed allemaal uit te zetten. Het is misschien wel wat lang allemaal. Maar het is belangrijk dat wij beseffen wat er is gebeurd in die geschiedenis. Hoe dat allemaal dus is ontstaan. En dat we dus op een gegeven moment dus Jozef hebben. En Jacob kwam met ongeveer 70 personen naar Egypte. Dat was niet een hele grote groep. Niet een hele grote groep. En vanaf dat moment, jaar in, jaar uit, is dat volk gaan groeien. Het was een prachtig mooi land. Het was vruchtbaar. Ze kwamen daar met vee en ze hebben daar een heerlijke tijd gehad. Zolang Jozef leefde en die farao leefde die Jozef had gekend. Het was geweldig, hè? Want de 7 jaren en die andere 7 jaren. Allemaal, dat verhaal kennen we. En daar ontstond groei. En er ontstond groei. Maar uiteindelijk ging er iets helemaal fout. Wat gebeurde er nou? Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? En dat begon ook in de farao. Want de farao zei in Exodus hoofdstuk 1, het eerste hoofdstuk van Exodus. En hij zei tegen zijn volk. Weer opnieuw komt daar het volk. Het volk. We hebben het volk van God, het volk Israël. En we hebben hier het volk van Egypte. En de farao sprak tot zijn volk. En hij zegt, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Laten wij er verstandig tegen optreden. Opdat het zich niet nog meer uitbreidt, anders zou het kunnen gebeuren, als er oorlog uitbreekt, dat zij zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land weggaan. Wat gebeurde er? Daar kwam angst in het hart van farao. En die angst was een voedingsbodem voor Satan om binnen te komen. En lieve mensen, het volk Egypte toen in die tijd was een heel occult volk. Waarom occult? Ze hadden een godsdienst, ze hadden een Egyptische mythologie. Ze hadden wel 2000 goden. 2000 goden. En daar kan je bestuderen en daar kan je hele internet op nazoeken. En je kan al die plaatjes van al die goden zien met heel veel dierenkoppen en dergelijke. Zij aanbaden dus wel 2000 goden. Maar wat is nou in de geestelijke wereld gebeurd? Want Satan is niet gek en die wist, dit is het volk wat God gaat gebruiken. Uit dit volk gaat een vrouw komen, daar gaat een kind komen. Dus ik moet nu in Egypte, ik moet daar iets gaan doen. En als het ware door die godsdienst heen van de Egyptenaren, kreeg Satan en alle demonen en al die boze geesten steeds meer macht en grip op de samenleving van Egypte. De duisternis werd steeds groter en groter. Waarom? Daar moest iets gebeuren met het volk. Dus ik kan me voorstellen dat Satan in zijn boardroom met allemaal hoge demonen bij elkaar zijn geweest. Hoe kunnen wij nou ervoor zorgen dat het volk van God niet verder gaat groeien? Want wij moeten die lijn naar die Messias, die verlosser die ooit een keertje zou gaan komen, die mijn kop gaat verpletteren. Hoe gaan wij dit stoppen? Hoe gaan wij dit tegenhouden? En ik wil u eventjes gewoon heel kort laten zien met wat voor goden we te maken hebben. Want strakjes gaat God zelf opstaan en gaat al die goden, want die 10 plagen, heeft allemaal te maken met het neerhalen van die geestelijke bolwerken in de geestelijke wereld. Dat zat erachter. Een van de meest belangrijke goden die Egypte diende, dat was Ra. Ik heb er een plaatje van. De zonnegod Ra. En dat was de god van de zon en de schepping van de aarde. En zijn taak was de wereld in balans houden en de zon doen schijnen. En met zijn zonneschijf kon hij de akkers verschroeien. En Ra was de belangrijkste god in Egypte. Hij was een incarnatie van de zon. Hij heerste over de andere goden en hield de kosmos in balans. En de farao was zijn zoon. Dus de farao, zij geloofden, de farao is God onder de mensen en een mens onder de goden. Dus die farao, die werd aanbeden als een god. Maar ja, ze hadden 2000 goden. En een andere god die ze diende, dat was de Nijl. Ze zagen de Nijl, de rivier, de Nijl als een god. En de rivier, die overstroomde jaarlijks. En die zorgde dus voor een bron van leven. En had je de scheppergod Noem, als de god van de oerwater. Je had een krokodillengod, Sobek, ik heb daar een plaatje van. Een krokodillengod. Hij was de watergod en de beschermer van de Nijl. De Nijl zou zijn ontstaan uit het zweet van die krokodil. Dat geloofden ze. Ze hadden een ramgod, Gnoem, als god van de Nijlbron. Ze hadden Hapi als god van de overstroming en de schepper en onderhouder van het leven. En Egypte kende een kikkercultus. Een kikkercultus. De kikkergod als een symbool van vruchtbaarheid. Kijk eens even, dat was de kikkergodin Heket. En dat was de godin van beginnend leven van mensen en goden. En zij is de beschermster van zwangerschap en geboorte, moeder van moeders en goden. Die werden allemaal aanbeden, daar werd allemaal aan geofferd. En op die manier was er een godsdienst in stand gehouden. En achter al deze goden zaten dus boze geesten die vereerd werden, aan wie geofferd werden. En op die manier hield de duisternis grip op het land Egypte en konden ze de boel echt infiltreren en aanpassen en beïnvloeden. Waardoor ook de farao voortdurend dus bezig was. Hoe kan ik dat volk klein houden? En heel Exodus 1 kan je stap voor stap lezen hoe een volk in vrijheid uiteindelijk eindigt in een volk van slavernij. Stapsgewijs zie je elke keer weer opnieuw hoe een persoon, hoe een familie, hoe een volk stapsgewijs van vrijheid in een stuk slavernij terecht kan komen. Want het begon met een goede welvaart. En dan zagen we ineens een toekomst, een toename van angst en wantrouwen. Er kwamen allerlei controlemaatregelen die werden ingevoerd. En dit kan zijn in de vorm van wetten, beperkingen of zelfs gewelddadige onderdrukking. En op een gegeven moment, het volk was zo aan het groeien. En toen dachten ze van, nou weet je wat we nu gaan doen? Wij gaan dit volk economisch exporteren. En de farao benoemde dus opzichters over de Israëlieten. Hij dwong hen tot zwaar slavenwerk. Maar ja, ondanks al die onderdrukking, wat gebeurde er? Het volk bleef groeien. En de Egyptenaren snapten er helemaal niks van. Met andere woorden, het was dus nog niet voldoende dat we ze economisch aan het exporteren gaan. Er moet dus nog een extra maatregel getroffen worden. Want dit volk moet klein gehouden worden. Dit volk mag niet groeien. Daar mag geen Messias uit voortkomen. En dus de onderdrukking nam toe. En uiteindelijk was er zoveel onderdrukking. En wat gebeurt er als er heel veel onderdrukking is? Wat gebeurt er als er onderdrukking is? Je verliest je identiteit. Deze Israëlieten, het Joodse volk, deze Hebreeërs, ze konden niet meer zichzelf zijn. Waarom? Ze waren in slavernij terechtgekomen. En slavernij zorgt ervoor dat je je identiteit kwijtraakt. Je cultuur raakt je kwijt. Je waardigheid binnen de gemeenschap raakt je kwijt. Hun eigenheid wordt onderdrukt. En vervolgens komt er een repressie. Dissidenten worden gestraft en gedood. En de laatste stap die we hebben gezien in Exodus 1, uiteindelijk kwam maar die volledige slavernij. Israël was Israël niet meer. Hun hele identiteit was kapot geslagen door het harde werk, door het slavenwerk. Ze konden niet meer zichzelf zijn. Hun hele cultuur en alles wat eromheen, alles werd aangevallen. En de Egyptenaren die maakten dus de Israëlieten tot slaven met mishandeling en zwaar werk. En we hebben dat verhaal van Sifra en Pua. Deze twee Hebreeuwse vroedvrouwen. Ze konden de farao niet gehoorzamen, want wat moest er op een gegeven moment gebeuren? Wat moest er geofferd worden aan de Nijlgoden? De babyjongetjes. Dan zie je wat daar dus gebeurt. Dit is puur demonisch. Wat daar gebeurde. Daar was in de geestelijke wereld zoveel turmoil. Dat de Egyptenaar, dat de farao op een gegeven moment zei. Alle Hebreeuwse jongetjes die geboren worden, die moeten sterven. En zo werden al die babyjongetjes in de Nijl gegooid als een offer aan hun goden. En Satan met al zijn demonen, die smulden ervan. Maar dat gaf nog meer invloed en nog meer grip op de Egyptische bevolking. Maar toen kwam God. God die zei, nou is genoeg. Want wie werd er geboren in het huis van Amram en Jochebed? Er was al een oudere broer Aaron en er was een meisje, dochter Mirjam. En oh, dat juist in die periode dat al die jongetjes, al die baby's gedood moesten worden, werd een jongetje geboren. En wellicht heeft ze wel of geen naam gegeven, dat weten we niet, want uiteindelijk zijn naam, Mozes, is door een ander gegeven. En wat zal daar gebeurd zijn in die geestelijke gewesten? Ik kan me zo voorstellen dat een Jochebed, de moeder van Mozes, had gezegd, mijn kind gaat niet geroofd worden. Mijn kind zal niet geofferd worden aan de goden, aan de Nijlgoden. Nee. En ze hebben nog een tijd lang Mozes weten te verbergen, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer. En ze namen een biezenmandje en ze wikkelden de baby in doeken. Vaker gehoord, hè? Omdat er in dat land geen plaats was voor dit babytje. En wellicht hebben die ouders ook gezegd, wij gaan dit kind niet offeren aan die goden. Wij gaan ons kind niet offeren aan de Nijlgoden. Wij gaan ons kind teruggeven aan God. En dan gaat God over ons kindje waken. En zo hebben ze dat kindje gepakt, in een biezenmandje gelegd en ergens aan de oever van de Nijl gelegd. En ik kan me voorstellen, dat in de hemelse gewesten was er een geheime missie. Een geheime missie. Dat engelen door God aangesteld zegt, bewaak dit gezin. Bewaak dit kind. Ik kan me voorstellen dat er van die hele grote engelen bezig waren om dit gezin te beschermen. Konden maar een kijkje nemen in die geestelijke wereld. We zouden volgens mij een prachtige film van kunnen maken. Wat gebeurde daar in de geestelijke wereld? Wow, dat van die grote machten engelen. Met een kleine babytje, Mozes, die daar verborgen in het riet. En zo mooi, hè, hoe God dat dan doet. Hè? Dat van alle mensen, dat juist op dat moment, daar de dochter van de farao aanwezig is. Hoe kan het gebeuren? En dat Satan elke keer op zoek is naar een vrouw en naar een zoon. En dat daar in het riet ligt Mozes. En wat er is gebeurd met deze vrouw, deze dochter van de farao, weten we niet precies. Maar er gebeurde iets in haar binnenste, want ze zag dat babytje en ze wist, dit gaat om een Hebreeuws jongetje. Dat kon je zien op een bepaald plekje. Dat kon ze zien, dat wist ze. Maar er was iets in haar hart. En dit kan God alleen maar bedenken. Dat in de dood, in het verderf, in die zooi die daar was. Dat God dan komt en begint met een klein babytje. Wat geweldig, wat briljant. Ik vind het zo mooi dat Mozes dus meegenomen wordt aan het hof. En hij krijgt daar een opleiding. Aan het hof. Krijgt een opleiding om staatsman te worden. Hij gaat daar de Universiteit van Caïro. Hij kreeg een opleiding. Hij wist als geen ander hoe te moeten besturen. Hij werd ondergedompeld in de wijsheden van Egypte. Allemaal om hem voor te bereiden op de taak die te wachten stond. Hij wist het toen nog niet. Maar hij was ook een beetje een driftkikker. Kikker, ja. Kikker. Driftkikker. Want hij sloeg. Want hij wist natuurlijk ook wie hij was. En hij worstelde ook met zijn identiteit. Maar ik ben eigenlijk een Hebreeër, maar ik ben hier bij Egypte. En hij wist niet wat hij moest doen. En hij werd zo kwaad, zo kwaad. Hij kon niet tegen onrecht. Maar hij was zo driftig dat hij op een gegeven moment iemand doodsloeg. En hij moest vluchten. Lang verhaal kort te maken. 40 jaar lang moest hij verborgen blijven in Midjan. Totdat God tot hem sprak. En God sprak tot hem. Ik wil dat jij teruggaat. Ik wil dat jij teruggaat. En ik wil dat jij gaat zeggen tegen de farao: laat mijn volk gaan. Wow. God kwam in actie. En eigenlijk hadden we hier te maken met een oorlogsverklaring. Gewoon een oorlogsverklaring. Want in Exodus 5 lezen we: nadat Mozes geroepen was en God heel duidelijk hem had gezegd: Mozes, jou wil ik gebruiken. En wat een excuses had hij. Hij had van alles: ik kan niet goed praten en ik kan dit niet. Hoe vaak zijn wij ook niet bezig met: ik kan het niet, ik kan het niet, het lukt me niet. Maar dat God dan als het ware jou toch vastgrijpt, zegt: nee, maar wil je mij werkelijk echt dienen? Want jij bent hier voor een reden. Mozes was daar voor een reden. Jij bent hier voor een reden. Daar is een reden waarom jij hier bent. En Mozes was hiervoor om gebruikt te worden door God om zijn volk uit te leiden. Want hij heeft hier op aarde heeft hij mensen nodig die zijn wil uitvoeren. Want als daar niemand zou zijn, dan kan God hier ook niks doen. Want hij heeft een mens nodig die in zijn wil wandelen. Hij heeft ons nodig. Hij heeft ons nodig. Daar heeft hij voor gekozen. Dus Mozes en Aaron die gingen dus naar farao. En ze zeiden tegen hem: dit zegt de Heer, de God van Israël. Laat mijn volk gaan om voor mij in de woestijn een feest te vieren. Maar de farao zei: wie is de Heer? Wie is die Heer? Dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Waarom zou ik Israël laten gaan? Ik ken die Heer niet. En ik zal Israël ook niet laten gaan. Hel brak los. Want ineens was daar duidelijk hoe de kaarten geschud waren. Ook de Israëlieten die vonden het helemaal geen pretje wat daar gebeurde. Want er was ineens een confrontatie. En in die confrontatie tussen God en de farao, eigenlijk dus ook tussen God en Satan in de geestelijke gewesten, gebeurde iets. En God zegt op een gegeven moment, dus farao zegt van: wat nou, wat nou, wat nou? Ze gaan zelf hun eigen stro maar zoeken. Ik ga ze dat niet meer geven en ik wil dat ze dezelfde aantal stenen maken als anders. En er vond een powerplay plaats. En we kennen dat verhaal over die slang. Want Aaron en ook Mozes hadden een staf. En Aaron, het was Aaron trouwens, die gooide zijn staf op de grond. En die staf veranderde in een slang. Wat had een farao op zijn voorhoofd? Een slang, een cobra. Een cobra, lieve mensen. Wie daagde Eva uit? Wie verleidde Eva? Een slang. Maar er is ook een slangencultuur in Egypte. En mijn God, die zo prachtig, die confronteert dus keihard deze boze geest. Deze slangengeest. En hij laat die slang, die stok op de grond gooien. En hij verandert in een slang. Kan niet. Is onmogelijk. Maar bij God, God is alles mogelijk. En dan laat het zien hoe occult zij waren. Want aan het hof, wie liepen daar rond? Tovenaars. Tovenaars. Want wat deden ze? Zij hadden ook een staf. En zij waren ook in staat om hun staf te doen veranderen in een slang. Met andere woorden, wat een toverkracht, wat een enorme kracht in de geestelijke wereld die tovenaars hadden. Hoe occult dat allemaal was. Hoe duister die samenleving was. Dat zelfs aan het hof gewoon de machten van de hel bezig waren. En ook zij konden datzelfde doen. Net zoals het veranderen van water in bloed. Ook zij, de tovenaars, konden die datzelfde doen. Dus er was dus een keile confrontatie tussen God en de machten van de hel. Maar, wat gebeurde er? De slang van Aaron vrat al die andere slangen op. Wow, halleluja! Dat was zo'n powerplay. Dat was zo'n powerplay. En weet u, Israël had geen leger. Later zie je hoe David met zijn leger elke keer weer opnieuw in contact stond met God. Oké, Heer, wat moet ik doen? Moet ik linksaf, moet ik rechtsaf? Wacht eventjes totdat je wind hoort in de bomen, in de toppen van de bomen. Dan moet je gaan aanvallen. Er was al een leger. Maar nu was er helemaal geen leger. Met andere woorden, het volk van God was aan het einde van hun Latijn. Ze konden niets meer. Ze waren hun cultuur zo'n beetje kwijt. Hun identiteit hadden ze verloren. Alles was weg, want ze waren slaven. En toen zegt God, oké, nu ben ik aan de beurt. En God is gaan laten zien het plan dat hij heeft met Israël, met zijn volk. En hij zou de geestelijke wereld en ook de toenmalige wereld en ook de huidige wereld laten weten wie werkelijk God is. Ik ben God en ik bepaal uiteindelijk wat hier gebeurt. Die 10 plagen die daar op volgden. Vreselijke plagen. Afschuwelijke plagen. Maar meerdere malen in het land Goshen waar de Israëlieten woonden gebeurde er helemaal niets. God was aan het optreden en hij liet zien hoe groot en machtig hij was. De machten van de hel die werden verslagen. Ze werden ontroond. Al hun houvast was verdwenen. Want het hele Egyptische volk lag op een gegeven moment, aan het eind van die 10 plagen, lag het in puin. God trok als het ware al die demonische bolwerken, één voor één naar beneden. Bam! Jij, God, bam! Die Nijlgoden, bam! Hij trok ze allemaal één voor één naar beneden. Hij veranderde het water in de Nijl, wat een god was, in bloed. En wat zal de dochter van de farao wellicht de Nijlgoden hebben bedankt? Oh, dankjewel voor dit babytje. Dat heb ik van de Nijlgoden gekregen. Absolutely not. Nee, God zat erachter. Wat een briljant idee. En zo op deze manier werd het hele volk, alles wat daar was in de hele samenleving, hoe die 4 O's helemaal verstrengeld zaten, ingenesteld zaten in dat volk. Het werd helemaal naar beneden getrokken. Bam, bam, bam. God, en dat is ook onze God, onze liefdevolle vader. Dus daar zit een kant aan God. Hij is ook een rechter. Want wat heeft hij gedaan? En dat staat ook in de Bijbel. Ik zal oordelen voltrekken aan alle goden van Egypte. Exodus 12, vers 12. Makkelijk onthouden. 12 stammen, 12. Ik zal oordelen vertrekken aan alle goden van Egypte. Met andere woorden, voor God was dit een geestelijke strijd. Wat zichtbaar werd in het natuurlijke. En er zou bevrijding komen aan deze slavernij. En op die manier zie je hoe God dus bezig is, ook in de hele wereldgeschiedenis. Keer op keer op keer komt God en vecht hij voor zijn volk. Is hij bezig met zijn volk. En alles werd als het ware geblokkeerd door de vijand om maar de Messias, de komst van de Messias, onmogelijk te maken. Elke keer weer opnieuw zie je daar de strijd. Nu is de Messias gekomen. En wat zie je nu? Wat voor strijd is er nu gaande? Nu wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat Jezus terug kan komen naar de aarde. Jezus mag niet terugkomen. En hoe doe je dat? Hoe zorg je nou voor dat Jezus niet kan terugkomen naar de aarde? Door te zorgen dat Oost-Jeruzalem nooit van Israël wordt. Waarom? Dan gaan we de volgende keer op verder. Heel mooi. Maar je ziet als het ware, dit zit zo mooi in elkaar. God heeft dit zo mooi gemaakt. Twijfel niet. Twijfel niet aan zijn grootheid. Hij heeft het laatste woord. Alles heeft hij prachtig mooi uitgedacht. Oh, hij is zo groot en machtig. Dat is onze God. Dat is onze Heer. Halleluja, Vader. Dus God was helemaal klaar met de Egyptische afgoden en afgoderij. Er vond een totale ontmanteling plaats van de vervlechting en verstrengeling van de demonische machten in de toenmalige Egyptische samenleving. Het kwaad werd aangepakt. Het werd geconfronteerd. Openlijk werd het tentoongesteld. Deze farao, zoon van al die goden, mens, tevens God, die stond in zijn hemd. Die stond helemaal in zijn hemd. Oordelen werden vertrokken. Systematisch haalde dus God het ene na het andere demonische bolwerk in het systeem naar beneden. En hij zette hier zijn hemelse legers voor in. En zo kon op een gegeven moment het volk bevrijd worden. En toen kwam het echte werk. Want waarom? God wilde een eigen volk. En daar ga ik mee besluiten. Waarom een eigen volk? God wilde een eigen volk opdat hij zijn normen, zijn waarden, zijn woord kan leggen in dat volk. Want de komst van de Messias moest voorbereid worden. En hij kon niks met een volk vol met heidenen en afgoderij. Nee, want hij is een heilige God. En daarom moest er één volk zijn die helemaal werd opgevoed volgens zijn normen en zijn waarden. Daar moest verzoening één keer in het jaar plaatsvinden. Verzoening. Er was een hele tempeldienst. God had het allemaal uitgedacht. God had het allemaal bedacht met de priesters. God heeft het zo mooi uitgedacht om de komst van de Messias voor te bereiden. En in Abraham zijn alle volken uiteindelijk gezegend. Zoals wij, zoals jij en ik ook gezegend zijn. En zo zit het dan een klein beetje in elkaar. En ga ik over 2 weken verder met deel 4. Waarin we steeds een stapje dichterbij komen bij de tijd waarin we ook nu leven. Maar je hebt dit nodig om te kunnen begrijpen wat er wereldwijd gebeurt. Want je ziet gewoon hoe Israël onder druk staat. Maar nou snappen wij waarom. Omdat er een geestelijke strijd is. Jezus mag niet terugkomen. Maar Jezus gaat terugkomen. Oh, yes. Oh, Jezus gaat terugkomen. Dat weten wij. En dat vieren wij elke dag weer opnieuw. Oh, Heer, dank u wel dat u terugkomt. Om ons te halen als uw bruid. En als jij hier zit en je hebt nog niet die vrede in je hart. Je hebt die onrust nog in jouw hart. Of ben je heel erg negatief over Israël. Pas op. Pas op. Pas op, pas op. Bestudeer het woord. Wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Want God is nog lang niet klaar met Israël. Want Jezus moet terugkomen. En daar is de olijfberg voor nodig. Oeh, heb ik toch een beetje verklapt. Ja, lieve mensen. Dus als jij die vrede niet hebt in je hart. En je wil graag die vrede. Dan is dit het moment. Is er iemand die zegt ja? Ja, ik wil kiezen voor Jezus. Ik wil kiezen voor Jezus. Ik wil kiezen voor die vrede en die rust. Is er iemand? Steek even je hand omhoog als je zegt ja, dat zou ik willen. Dat zou ik willen. Ik wil die vrede. Is er iemand? Ja, ik zie je hand. Ik zie daar ook iemand. Yes, yes, yes. Nu is het tijd om die keuze te maken. Ik wil jullie vragen te komen. Ja. Mooi hè, hoe dat in elkaar zit. Voor mij is het smullen. Voor mij is het smullen. Ik ben uren aan het studeren. Och, ik vind het zo mooi. Dat geeft zoveel diepte in de waarheid van God wat ons vrijmaakt. En ik ben blij dat ik het met jullie mag delen en dat jullie willen luisteren. Ja. Dus ik zie nu alweer uit over 2 weken dat we dus verder gaan. Dat we nog verder weer stenen gaan neerleggen. Dat we dus nog steeds beter weer gaan begrijpen hoe het allemaal zit. Die geestelijke strijd rondom Israël. En als jij hier zit, en ik heb dat net ook gevraagd. En we gaan heerlijk met elkaar zingen. En als jij dat wil. En je wil echt die vrede van God in je hart. Die echte vrede. God is vreselijk lief. En aan de andere kant is er ook een kant van God. Die je haat. De onrecht. Die haat het occulte. Die vindt het verschrikkelijk als er ongeloof is. Als er ongerechtigheid is. Als er onreinheid is. Oh, God vindt dat zo erg. Maar in dat alles houdt hij zoveel van jou. Want God heeft de hele wereld lief. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, de zoon, gezonden heeft. Opdat wij allemaal die vrede mogen ontvangen. De redding van onze ziel. Dat is dus mogelijk. Dat is mogelijk voor jou. Halleluja. En als we dit lied zingen en je hebt behoefte om te zeggen, ja, ik zo graag die vrede wil ontvangen, dan wil ik je uitnodigen om gewoon naar voren te komen. En kom maar alvast. Als jij zegt, ja, ik wil die vrede ontvangen, dan gaan we kort met je bidden. We gaan je niet voor paal zetten of zo. Nee, kom gewoon naar voren als je dat nodig hebt. Kom maar naar voren tijdens het zingen van dit lied. En we willen zelfs je aanmoedigen even jullie applaus te geven. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Degene die zijn handen omhoog hebben gestoken. Als je het fijn vindt, dan mag je naar voren komen. Kom maar. En dan kunnen we kort met je bidden. Terwijl we dit lied zingen. Zing maar.
Geef me Jezus hem alleen. Geef me Jezus, anders geen. Alles wat deze mij biedt, valt in het niet bij Jezus.
Kom maar.
Geef me Jezus en alleen.
Als jij het bent en je vraagt van ja, dit is echt ook voor mij om vandaag een besluit te nemen. Dan wil ik echt vragen, kom en sluit vrede met de Vader. Sluit vrede met God. Want Hij wil jouw leven binnenkomen en Hij wil jouw leven veranderen. Kom maar als jij dat bent en je wil echt die vrede en die rust ervaren. Dat je voor de eeuwigheid gewonnen bent. Voor de eeuwigheid gewonnen bent. Hij houdt zo vreselijk veel van je. Kom maar als jij ervaart dat jij dat bent. Kom maar.
Anders geen alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus. Geef me Jezus en alleen. Anders geen.
Zijn er anderen?
Alles wat deze.
Zijn er nog anderen? Kom maar. En sluit die vrede met de Vader. Sluit die vrede met Jezus. Want dit is dus een prachtig moment. Om nu echt die keuze te maken. Om echt voor Jezus te gaan. Echt voor Hem te leven.
Yes. Geef me Jezus. Anders geen. En alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niets bij Jezus.
Ja, hey. Laten we met elkaar bidden. Gewoon met elkaar dit gebed bidden. Is er nog iemand anders? Nu is echt zo'n moment. Kom snel naar voren. Kom snel naar voren als jij dat bent. Dan gaan we bidden. Halleluja, Vader. Zeker weten allemaal. Goed zo. Laten we allemaal maar gewoon dit gebed nabidden. Liefdevolle Vader. Bid maar met elkaar. Liefdevolle Vader. Dank u wel. Dank u wel voor Jezus. Ik ontvang Jezus. Ik geloof in Jezus. Ik geloof dat Hij voor mijn zonden is gestorven.
Ik geloof dat Hij voor mijn zonden is gestorven.
Ik geloof dat Hij de Messias is.
Ik geloof dat Hij de Messias is.
De opgestane Heer.
De opgestane Heer.
En ik vraag u vergeving.
En ik vraag u vergeving.
Voor mijn ongeloof.
Voor mijn ongeloof.
Ik vraag u vergeving. Voor al mijn zonden.
En reinig mij.
Met uw kostbare bloed. Maak mij schoon.
Was mij schoon.
Met uw kostbare bloed.
En
dank u wel. Voor de inwoning van de Heilige Geest. En
bij deze.
Breek ik.
Duisternis over mijn leven.
Duisternis heeft geen plaats meer. Want ik kies voor Jezus. Alleen voor Jezus. Als de enige. Waarachtige. Opgestane Heer. In Jezus naam. Dank u voor uw reiniging. Dank u voor uw kracht. Dank u voor de hoop die ik mag hebben. Want in u heb ik een hoopvolle toekomst. Dank u wel. Dank u wel. Halleluja. Yes, yes, yes. Dank u wel, Vader. Halleluja. Halleluja, Vader. Halleluja, Jezus. Heer, dank u wel. Dank u wel. Heer, dank u wel, Jezus. Laten we nog een keer zingen. En ondertussen mogen de kinderen gewaarschuwd worden. En als hij ook gebed nog nodig heeft, dan komt hij gewoon nog naar voren komen. Er staan lieve broers en zussen hiervoor om met u te praten, om met u te bidden. En dat is allemaal mogelijk. Dus lieve mensen, maak er ook gebruik van. En dan ga ik een zegen over jullie uitbidden. Ook over de mensen die thuis kijken, die online kijken. Liefdevolle Vader. Dank u wel, Heer, dat we zo uw zegen mogen ontvangen. En dat ik die zegen mag uitspreken over ons allemaal. En ook over een ieder die kijkt en luistert. Dank u wel, Heer, in de naam van Jezus, dat we uw zegen mogen ontvangen. En uw zegen ook mogen verspreiden. Dank u wel, Heer, voor genade. Dank u wel voor die liefde van God de Vader. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer. Heer, en dank u wel ook voor die troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Dank u wel dat u met ons meegaat. Heer, dat u de weg voor ons baant. Dank u wel, Heer, dat u met ons bent. Dat we elkaar zo mogen zegenen. Omdat wij gezegend zijn door u en in u. Door het volbrachte werk van Jezus. Want Jezus heeft uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. Het is volbracht. Halleluja. En Jezus komt spoedig. Maranatha. Jezus komt